Bij de School of Life vieren wij het leven. Maar het leven is soms best lastig. Wanneer ben je nou echt gelukkig? Doe je werk dat bij je past? Moet je het uitmaken of juist trouwen? En hoe ga je om met die ene lastige collega? De mooiste levenslessen zitten verborgen in de grootste vragen. En bij de School of Life help je met het vinden van jouw antwoorden. Want goed leven leren we, net als rekenen en lezen, niet vanzelf. In deze aflevering ga ik in gesprek met Josine Peters over leiderschap. Josine is directeur van de School of Life Amsterdam en ze vertelt hoe ze bij de organisatie terecht is gekomen. We praten over de verschillende fases van leiderschap en welke leiderschapsstijl zij zelf hanteert. Ook vraag ik aan haar wat de voordelen zijn van haar stijl en de uitdagingen. Veel plezier. Josine, welkom. Directeur van de School of Life. Heel fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Normaal gesproken vraag ik altijd van, zou je jezelf willen voorstellen? Nou, dat hoeft bij jou, dat zou ik ook kunnen vragen, maar ik heb je eigenlijk al een klein beetje voorgesteld. Dus ik ga wat ik met de luisteraars zou willen delen, is jouw verhaal hoe je hier bij de School of Life terecht bent gekomen. En hoe jij de groei hebt meegemaakt van de School of Life. Dus daar ben ik, en de luisteraars wellicht ook, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Hoe is dat zo gekomen?
Ja, dat is bijna 7 jaar geleden dat ik bij de School of Life terecht kwam. En ik was net gestopt eigenlijk met een baan bij Akzo Nobel, de grote verf- en coatingsfabrikant, als mensen dat niet kennen. Dus een corporate. Dus mensen vonden dit ook nogal een verrassende overstap voor mij. Het eerste is eigenlijk van, ik had zelf mijn baan opgezegd, omdat ik een hele goede en mooie tijd daar had gehad, maar ook wel het gevoel had dat ik graag ergens wilde werken waar ik me kon identificeren met de kernactiviteit.
Ja.
Ik was nog wel op zoek naar wat dat was. En tegelijkertijd, dus ik wist al, ik had mijn baan opgezegd. En 3 dagen na mijn afscheidsdineetje daar werd ik gebeld. Of werd ik geappt door een vriendin van iemand die hier werkte. Ze zoeken een zakelijk leider bij de School of Life. Is dat niet wat voor jou? Mm-hmm. En dat is me al eens eerder gebeurd bij een baan weer 7 jaar daarvoor. Dus wat dat betreft geloof ik erg in synchroniciteit.
Ja.
Van je bedenkt wat je eigenlijk wil. En het kwam op me af. Het kwam letterlijk op me af. Ik heb zelfs nog even afgehouden. Totdat diegene na 2 weken weer appte na de kerstvakantie. Als je er nou iets mee wil, dan moet je wel snel zijn. En toen ben ik gaan bellen en hier in gesprek gegaan. En toen bleek dat heel goed te klikken. En dus zo ben ik hier terechtgekomen. Best wel toevallig.
Ja.
Ik was wel zelf al eens in Londen naar de School of Life geweest. Dus het was iets waar ik absoluut in geïnteresseerd was. En als je dan kijkt naar van, ja, hoe kan je nou het bij een corporate leuk vinden en bij de School of Life, dan heeft dat veel meer met mij te maken. Dat ik altijd wel heel erg op zoek ben naar betekenis. En dat ik het heel leuk vind om mensen ook te helpen bij hun purpose vinden, bij vinden van waarom doe ik het eigenlijk, en dat ook verbinden met datgene waar ze werken. En dat was ook wat ik bij Akzo Nobel deed, waar ik het laatste head of culture was.
Ja.
Organisatiecultuur wereldwijd. Dus ook echt bezig was met hoe creëren we hier die werkcultuur, waar mensen zich prettig voelen en waar ze zich mee kunnen verbinden, en waar dat ook iets voor hun leven betekent. Mm-hmm. En voor de organisatie ook goed is. Precies. Want zo werkt dat meestal, ja.
Ja. En nou goed, je komt van een corporate af en dan ineens bij de School of Life. Was het een heel groot verschil qua structuur, qua de cultuur tussen de verschillende bedrijven? Is dat een grote omschakeling voor jou geweest?
Misschien was het meer een omschakeling voor de mensen die hier werken, die hier al werkten.
Ja.
Ik ben denk ik 2 dingen gaan doen. En dat is wel echt natuurlijk een zekere professionaliteit en zakelijkheid, mm-hmm, wel brengen. Wat je toch wel in een corporate natuurlijk ook leert. Dus dat deed ik. Maar tegelijkertijd ook veel meer aandacht voor de cultuur. Van hoe werken wij dan samen? En als we dan zoveel samenwerken, laten we dan zorgen dat het een goede tijd is samen en dat we hier ook echt willen zijn en dat we hier kunnen ontwikkelen als persoon, et cetera.
Mm-hmm.
Dus en dat vond ik ook heel erg leuk, om dat meer zelf te gaan doen dan anderen daarover te adviseren, wat ik in de corporate meer deed. Ja,
ja, precies. Nou goed, je gaf het net al aan, de school was op zoek naar een zakelijke leider. En we gaan het vandaag ook hebben over leiderschap.
Ja.
Over de verschillende vormen van leiderschap en de verschillende fases die je in je carrière misschien wel hebt. Als je als leider aan de gang gaat, hoe dat eruit ziet. Ik werk zelf natuurlijk ook bij de School of Life. En voor mij, toen ik hier binnenkwam, werd al heel snel duidelijk dat iedereen in zekere zin leiding heeft over zijn eigen eiland. Maar we behoren wel tot de eilandengroep en dat is de School of Life. En dat kan voor sommige mensen wennen zijn die misschien gewend zijn dat ze heel erg worden aangestuurd en worden verteld van nou, dit is je deadline, dan moet het af. Je geeft verslag aan mij en ik ga jou beoordelen. Nou, hier werkt het gewoon net wat anders, een andere cultuur, hele fijne cultuur. Maar er wordt wel wat van je gevraagd als werknemer. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor jou soms een uitdaging kan zijn om zo'n organisatie te leiden, want... Zou je wat willen vertellen over de organisatiestructuur van de School of Life en hoe iedereen hier te werk gaat?
Ja, ja, ja. Ja, het is leuk. Ik ben dingen gaan doen hoe ik dacht dat ik ze wilde doen. Ik ben wel, dat zeg ik ook altijd wel, heel erg geïnspireerd destijds door het boek Reinventing Organizations van Frederic Laloux. En dat zullen sommige mensen die met leiderschap of zelfmanaging bezig zijn, zeker kennen. Maar ook je ontwikkelt je eigen methode daarin. Dus nadat ik een paar jaar bezig was, dacht ik ook van... oh ja, dit is wel echt wat ik doe en hoe ik dat opbouw. En ik eigenlijk... ik denk dat de basis van een goede cultuur... en dat is dus wat mij betreft een goede cultuur... een cultuur die goed is voor de mensen en voor de organisatie... Ja. Dat is dat je jezelf kan zijn. En dat je daardoor ook heel erg verbonden bent met anderen. Dus we zijn hier verbonden op een menselijk niveau. En niet alleen op een... je trekt geen andere jas aan als je hier binnenkomt, zeg maar. Dus je bent niet twee persoonlijkheden, één thuis en één op je werk. Dus we zijn... De hele mens is hier en dat leidt tot veel diepere verbondenheid onder elkaar. Het tweede wat ik dan altijd heel belangrijk is, vind dat je dat we, nou, als we het dan goed met elkaar kunnen vinden en dus ook open naar elkaar kunnen zijn en feedback kunnen geven. En het tweede is eigenlijk van, ja, maar wat doen we dan samen? Dat moet dan heel gericht zijn. Dus de purpose van de organisatie, of hoe je dat ook wil noemen, het hogere doel van de organisatie, dat is dan waar je iedereen sterk mee wil verbinden.
Ja.
En dan vervolgens is het eigenlijk binnen dat doel, moet iedereen dan weer heel erg goed weten wat zijn aandeel daarin is. Dus exact. Hoe draag ik daar dan aan bij? En dat is autonomie.
Ja.
Dus ik zeg altijd van oké, we beginnen met verbinding met elkaar. Eigenlijk begint dat dus met authenticiteit, authentiek zijn, verbonden zijn met elkaar, gericht zijn op iets, dan autonomie. Want anders wordt zelfmanagement inderdaad allerlei eilandjes, maar dan komt de autonomie. En dan, wat ik toen ervaren heb, is dan kan je groeien. Dan kan je individueel groeien en dan kan je collectief groeien. En dat komt eigenlijk omdat op allerlei vlakken de ruis wegvalt. Hè, je hoeft je niet meer zorgen te maken om wat mensen van jou denken of om... vage onduidelijkheden of misschien conflicten onderling.
Ja.
Je hoeft niet meer na te denken, waar gaan wij hier nou naartoe? Wat is nou de bedoeling? Wat is de strategie, et cetera? Dat heb je helder gemaakt. Je hoeft niet meer na te denken, hey, wat is nou van mij? Wat doe jij nou? En wat doe ik nou? En zit je nu niet mijn werk te doen? Want dat heb je in het autonomiedeel goed gedefinieerd. En als die ruis wegvalt, dan en je op je werk dus niet meer met die dingen bezig hoeft te zijn, wat toch in zekere zin een soort bijzaken zijn, maar heel veel mensen in hun werk heel veel mee bezig zijn.
Ja.
Dan word je eigenlijk vrij om te groeien. En dat is niet alleen professionele groei, maar dan ontstaat er ook persoonlijke groei. Omdat je eigenlijk de allerlei stress om zulke soort factoren gaat eraf. En wat ik gezien heb, en dat zag ik hier ook na een jaar of drie gaan gebeuren, dat mensen in één keer echt naar zichzelf kunnen kijken en dingen in zichzelf kunnen ontdekken.
Ja, ik heb zelf ook gemerkt dat als je het een ontwikkelt, dus inderdaad je professionele ontwikkeling en je persoonlijke ontwikkeling, dat het elkaar enorm versterkt.
Ja.
Maar het hier in de organisatie daar heel veel ruimte voor wordt gegeven. En nou, ik heb het zelf ook ervaren. Ik heb onze cursus persoonlijk leiderschap heb gevolgd. Ik ben hier op een onorthodoxe manier binnengekomen. Ik kwam eigenlijk niet echt binnen in een functie die bestond. En ik wist van mezelf, nou ja, mijn route hier in deze organisatie... sorry. Mijn route in deze organisatie zal waarschijnlijk net iets anders verlopen als gemiddeld. Omdat ik anders ben binnengekomen. Dus ik was in het begin heel erg zoekend. En je wilt toch je plek in de organisatie vinden. Maar je wilt tegelijkertijd ook waarde leveren.
Bijdragen.
Bijdragen, ja. Absoluut. En dan ga je misschien heel erg schikken in plaats van heel dicht bij jezelf blijven. En dan ga ik dan ga ik dit maar aanpakken, want dan zijn ze tevreden. Terwijl wat jij net zegt, van nou ja, we willen dat je jezelf bent. We willen niet dat je een andere jas aantrekt. We willen dat je de kwaliteiten die je hebt, de specifieke kwaliteiten die je hebt, dat je die kan gebruiken en kan inzetten voor zowel jezelf als voor de organisatie. Nou, dat was voor mij heel lastig in het begin. Nou, toen heb ik onze cursus gevolgd, persoonlijk leiderschap. En ik moet eerlijk zeggen dat ik in het begin van de cursus dacht van nou ja, ik ga het volgen en ik kijk wel. Ik zie wel wat het me oplevert. Ik stapte er niet cynisch in per se, maar ik had niet gelijk voor van, oh, dit gaat voor mij de wereld betekenen.
Ja.
Nou goed, het heeft voor mij wel de wereld betekend. Ik heb ook echt een concreet product gemaakt door de opleiding die ik denk ik nooit had kunnen maken als ik de cursus niet had gevolgd. En dat is de commercial uiteindelijk die ik heb gemaakt voor de School of Life. Omdat er werd me heel snel de vraag gesteld, wie ben je en hoe kan je hetgeen wie je bent en wat je kan brengen, hoe kan je dat zo snel mogelijk, hoe kan je dat hier binnen de organisatie uitdragen? En toen moest ik noodgedwongen alle andere dingen, al het ruis waar je het over had, moest ik laten gaan en heel erg naar mezelf kijken, wat wil je, waar ben je het best in? En toen dacht ik, oh ja, ik weet het. Ik wist het al lang.
Ja.
Maar door allerlei onzekerheden, allerlei onduidelijkheden, vergat ik dat even.
Ja.
En ging ik andere dingen doen die helemaal niet dichtbij me stonden. Waardoor ik nooit, ik zou nooit de groei kunnen maken die je zou willen maken. En toen dacht ik, oké, dit is, voor mij was dat echt, voor mij was het ook leiderschap. Leiding nemen over mijn eigen, voor mezelf.
Ja.
En dat is zo essentieel geweest.
Ja.
Ik voel me zo anders hier in de organisatie.
Ja.
Dus, en dat was me niet gelukt als ik niet de cursus had gevolgd.
Ja.
Dus dat is voor mij een waardevol moment. En we hebben verschillende cursussen op het gebied van leiderschap natuurlijk. Dit is er één van. En toen dacht ik, oké. Het is heel mooi als je ergens werkt en je ziet dat wat we bieden aan anderen, dat het echt werkt.
Ja, nee, dat is geweldig. En mij wijst het er ook weer op van, dat jij ook dat dus nodig hebt gehad.
Ja.
Want zelfs hier lukt het dus niet allemaal in de organisatie.
Nee.
En zonder dat jij die training hebt gevolgd. En dus dat is ook nog iets van, ja, hoe geef je. We zijn best veel, we zijn best veel, zeg maar, op zoek met mensen naar waar die soort sweet spot is tussen wanneer doe jij dan echt, waar jij op je best bent en het ook bijdraagt aan de organisatie.
Ja.
En het werkt ook per type best wel verschillend.
Zeker.
Ik vind ook,
want er is echt geprobeerd door meerdere collega's om te kijken, oké, welke rol past het best bij jou?
Ja.
Dus de pogingen, die zijn absoluut ondernomen. Maar dan heb je toch net iets anders nodig.
Ja, maar dat is super om te horen. En ik vind het heel mooi wat je zegt, dat zelfleiderschap, want ik denk, of persoonlijk leiderschap, ik denk dat dat dus ook aan de, dat staat echt aan de basis van een succesvolle self-managing organisatie.
Ja.
Wat wij tot op zekere hoogte zijn, proberen te zijn. Dat we blijven hier op een druk kruispunt
inderdaad,
zitten.
Inderdaad, het is altijd gezellig als we een podcast opnemen.
En het zelf. Dus dat geeft ook weer aan van, het vraagt, wat je zei net van, wat betekent dat? Het vraagt best veel van de mensen. Soms is het, maar het geeft, je krijgt er ook veel voor. Dus als je
krijgt,
het vraagt
voor,
wel echt veel, je krijgt meer ook. Want,
ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat af en toe best veel vraagt dat je echt weer steeds moet nadenken over, wat wil ik, hoe neem ik verantwoordelijkheid? Mm-hmm. Maar het is iets, als ik de grote organisaties, de grote klanten die wij spreken, het gaat overal over ownership, eigenaarschap. En het is toch iets, dat je ziet, dit is wel een tendens in de ontwikkeling van mensen en wat we dus ook verwachten van mensen, steeds meer van neem die verantwoordelijkheid, laat zien wat je echt zelf wil. Nee, ja. Wij zijn er niet meer voor jouw zekerheid, voor jouw om je leven voor je te organiseren. Je moet het zelf doen.
Nou, maar precies wat je zegt over de veiligheid. Het kan soms heel onveilig voelen.
Ja.
In het begin, maar het is natuurlijk heel fijn om gewoon een kader te hebben.
Ja.
Dat je precies weet wat je moet doen. Dat je precies weet waarop je wordt beoordeeld. Het heeft iets veiligs, maar het heeft ook iets. Het begrenst je ook ergens. En op het moment dat je leiderschap neemt over je eigen rol, over je eigen taak, over je plekje in de organisatie. Ja, dan ben je misschien eerst een beetje aan het verdrinken gevoelsmatig.
Ja.
Maar op het moment dat je leert, oké, ik ben nu aan het water trappen, ik ben nu aan het drijven. En op een gegeven moment leer je echt zwemmen. Dan voelt het heel erg, oké, maar dan kan ik nu alles doen wat ik wil.
Ja.
Met alles wat ik nu ga doen, dat past bij mij.
Ja.
Dat gaat echt iets bijdragen aan de organisatie. En dan voelt het alsof je het nooit kan uitspelen in de organisatie. Omdat je steeds iets nieuws kan creëren.
Ja, en als wel is het niet zo erg. Dan kan je dus ook net als wat ik deed, gewoon je baan opzeggen.
Precies,
omdat je gewoon weet, ik weet wat ik leuk vind, ik weet wat ik kan. En dat kan ik, en nu past deze omgeving niet meer.
Ja.
Maar dan heb je ook alle vertrouwen dat er
dan
iets nieuws ontstaat. Want je weet wat jouw koers is of zo.
Ja, mooi. Ik vind aan het eind van de cursus toevroeg veel van mijn cursusgenoten van oké, wat kan ik hierna doen? En we hebben natuurlijk de cursus authentiek leiderschap. Dat zou je misschien als een vervolg kunnen zien van onze cursus persoonlijk leiderschap. Dat zou dan misschien meer voor mensen zijn die meer ervaring hebben in organisaties, die leiders aansturen,
of
die managers aansturen. Als je kijkt naar de mensen die daar aan meedoen, waar zijn die mensen voornamelijk naar op zoek?
Naar mensen die authentiek leiderschap doen? Dat zijn toch mensen die wat grotere teams of organisaties aansturen. En die vaak ook wel in een complexiteit zitten van veel stakeholders waar ze mee moeten verbinden, verantwoording aan moeten afleggen, et cetera. En die dat met meer gemak en meer voldoening willen kunnen doen.
Ja.
Dus daar komen dan een aantal aspecten bij kijken. Ten eerste weer opnieuw van, wat wil ik nou echt? Maar ook wel de gedachte, wat voor leider wil ik zijn? Dus als je het nou vergelijkt met wat jij gevolgd hebt, persoonlijk leiderschap, gaat toch echt nog veel meer over van, wie ben ik en wie wil ik zijn en wat wil ik doen en waar word ik gelukkig van in mijn werk? En hier is het ook nog veel meer van, ik heb wel een hogere purpose. Ik wil iets bereiken, weet je wel, in de wereld, in de organisatie. En hoe doe ik dat? En wat voor leider? Hoe wil ik andere mensen daarin meenemen?
Ja.
Hoe kan ik dingen in dit systeem hier veranderen?
Mm-hmm.
Zonder daarop dood te lopen?
En als je kijkt naar de leiders die jij in je carrière... Je hebt een mooie, lange carrière heb je nog steeds. En als je kijkt naar de leiders die je hebt mogen meemaken... Is het dan zo dat de beste leiders die je hebt gehad, dat ze allemaal authentiek waren? Dat je hun persoonlijkheid terug kon zien in hun manier van leiding geven?
Wel. Toch wel? Ja. En dan is de een beter in het een dan in het ander. Maar het fijnste is toch als je met een leider open gesprekken kan voeren. En kan voelen dat iemand naar je luistert en echt wil weten ook hoe die het beter kan doen. En weet waar die goed in is en weet waar die niet goed in is. En ook om advies vraagt, En ik denk dat is, authenticiteit, maar ook kwetsbaarheid... Is wel een hele belangrijke voorwaarde voor mij, voor een goede leider. Ja.
Dat is zo gek, want als je het mij... een paar jaar geleden zou vragen over wat leiderschap zou zijn of wat een goede leider is, dan zou ik het woord kwetsbaar zeker niet gebruiken. En er is dus een shift gaande die heel fijn is. Dat je, ik dacht toch altijd aan de leider, dacht van ja, daar ben je heel bang om naartoe te gaan. Je bent bang om te vertellen waar je onzeker over bent, want je bent bang om daarop om afgestraft te worden. En, maar jij hebt het nu over een leider die kwetsbaar durft te zijn, die om feedback vraagt aan de mensen die hij leiding geeft.
Ja.
En het concept het dienend leiderschap, wat we hier ook uitdragen in de organisatie. Ik voel daar een hele sterke link tussen de woorden die we net gebruiken en dienend leiderschap. Is dat ook iets wat duidelijk terugkomt in dienend leiderschap? Want je bent een leider, maar je dient eigenlijk degene die je zou moeten leiden. En als ik het zo...
Nou ja, kijk, een leider kan alleen bestaan bij de gratie van volgers.
Mm-hmm.
Dus je bent geen leider als mensen niet jou willen volgen.
Ja.
Dus in dat opzicht... zal je je volgers moeten dienen. En het klinkt wat, hè, die woorden als dienen en kwetsbaarheid... Mm-hmm. Daar kan je allerlei verschillende connotaties bij hebben. We beginnen bijvoorbeeld bij kwetsbaarheid. Ik denk dat ik het een paar jaar geleden ook nog niet gezegd zou hebben. Omdat het dan... Ja, wat is de betekenis die je aan dat woord ontleent? Ik heb dat woord ook een beetje moeten leren kennen. En ik denk nu is het meer van... Het hele punt is gewoon van kwetsbaarheid voorbij. Van als leider... Hoef je dus, je bent zo sterk dat je je niet groot hoeft te houden.
Ja, exact.
Dus op het moment dat je je nog groot moet houden en bang bent dat mensen iets van je vinden of iets niet goed van je vinden, dan blijf je dus je groot houden en blijf je anderen overtuigen van wat je vindt en blijf je proberen indruk te maken. En op het moment dat je eigenlijk die innerlijke kracht hebt ontwikkeld, dat je gewoon weet waar je voor staat en... wat je voor mensen wil doen en wat je voor de organisatie wil doen... en het vertrouwen hebt dat mensen dat je jou daar goed genoeg voor vinden... de diepste angst van alle mensen, ben ik goed genoeg?
Ja.
Als je dat punt hebt bereikt, dan kan je dus ook luisteren... naar wat misschien niet goed genoeg of misschien... wat je nog kan ontwikkelen.
Ja.
Nou ja, en dat is kwetsbaarheid, toch? Dat is nu.
Dat vind ik ook. Maar ik had daar vroeger een hele andere associatie.
Ja,
ik zag kwetsbaarheid toch eerder als een zwakte. Als, daar moet je heel voorzichtig mee omgaan, maar dat is heel kwetsbaar.
Ja, ja.
En
Dus dat woord heeft zich ook ontwikkeld, zeg maar.
Heeft zich ook ontwikkeld. Maar goed, ik ben er nu veel meer gaan zien als kwetsbaarheid, zoals jij het mooi omschrijft. Je bent zo zeker van je zaak dat je niet... Je durft je open te stellen. Maar daardoor ben je ook heel toegankelijk. Jij bent, los van dat je de directeur van de School of Life bent, ben je ook mijn buddy. We hebben hier allemaal buddies in de organisatie. En ik heb nooit een drempel gevoeld om iets met jou te bespreken. We hadden vorige week hadden we een heel persoonlijk gesprek.
Ja.
En ik heb nooit een barrière gevoeld. Ik weet heel goed dat je wat voor rol je hier in deze organisatie hebt.
Ja.
En ik weet ook heel goed dat als er knopen doorgehaakt moeten worden, dan doe je dat.
Ja.
Maar toch heb ik me nooit... bezwaard voelt om iets met je te bespreken, om iets te zeggen, bang van ja, maar als ik dit zeg, dan wordt het door
dat idee gebruikt. Ook dat precies dat idee dat hoor je ook wel eens over, weet je, onze cultuur of dat is. Daar kan ook soms die aan zijn. Ja, maar je kan maar beter niet te goede vrienden met je mensen worden, want dan kan je ze niet meer, kan je geen kritische feedback meer geven of ze niet meer ontslaan of zo. Ja. Dat zie ik inderdaad niet zo. Uiteindelijk gaat het toch om dat je mensen helpt bij hun ontwikkeling. Je wil dat iedereen zijn beste zelf is.
Ja.
En je moet ook met iedereen dat gesprek kunnen voeren. Past jouw beste zelf nog? Of past die in de organisatie of nog in deze organisatie? En is het meestal als mensen... en in dat opzicht kan je dan... als je daar in alle openheid over kan spreken... dan zit daar niet zo'n verschil in. Ik schrik altijd een beetje van, ook als ik ook voel dat mensen denken, dat is de directeur, dan kan ik dat wel zeggen of zo. Dan denk ik, ik snap het wel hoor. Ik snap het wel. We komen allemaal uit die frames.
Tuurlijk. Maar goed, kijk, ondanks dat ik heb een hele fijne ervaring met jou, maar ik kan me voorstellen dat je misschien bepaalde uitdagingen hebt in deze manier van leiding geven. Of gehad, of misschien toen je hier net binnenkwam. Dus daar ben ik ook nieuwsgierig naar. Wat zijn de uitdagingen die jouw stijl of de stijl van dienend leiderschap, wat zich meebrengt? Want als je een leider bent die gewoon de lijnen uitzet, dit is hoe we het gaan doen, niet anders. Ja, dat zal bepaalde voordelen hebben, maar de nadelen, die kan ik zo opnoemen. Maar wat zijn de nadelen van, van, of de nadelen? Wat zijn de uitdagingen van dienend leiderschap?
Een uitdaging is natuurlijk in vertrouwen blijven. Ik denk wel dat een mens, dat er zo'n polariteit is tussen vertrouwen en controle.
Ja.
En natuurlijk veel meer traditionele organisaties zijn meer op controle ingericht. En in meer zelfmanaging moet je heb je het vertrouwen dat dat vertrouwen bottom line meer oplevert dan als je in controle gaat zitten. Want natuurlijk gaan er in een organisatie waar je op vertrouwen werkt ook dingen mis. Maar ja, alle controlemechanismen die je kan instellen kosten ook heel veel tijd en geld en vooral ook heel veel energie van mensen. Dus vertrouw je erop dat het maar meer oplevert. Maar natuurlijk, als dingen slechter gaan of als dingen je niet bevallen, et cetera, dan kan je snel weer terugvallen in het idee dat je dingen moet controleren of moet checken, et cetera.
Ja, precies. Ja.
En het is ook niet altijd gezegd dat je dat niet moet doen. Hè, dus dat is een soort afweeg. Natuurlijk kan ik ook niet alles hier loslaten. Zo van, oh ja, iedereen doet zijn ding wel en komt allemaal goed of zo. Ja. Maar ja, waar focus je wel op, wat niet? En dat is steeds ook weer je eigen angsten bezweren. En ook weer bedenken van, oh ja, waar ben ik dan nu bang voor? En dan alle controle komt uit, ja.
Uit angst.
Ja, uiteindelijk wel. En dan weer voor jezelf onderkennen. Dus beter is het dan om voor jezelf even te onderkennen, oké, dus hier ben ik bang voor. Of dat heb ik nu geen grip op. Mm-hmm. Hoe belangrijk is het dat ik daar grip op heb? Weet je wel, hoe kan dat? Of kunnen anderen daar grip op hebben? En dan weer opnieuw denken, hoe past het in onze organisatie? Met respect voor de verbinding, voor de autonomie. Ja. Dat we daar weer een stap in maken. Want dat we heel veel stappen maken en steeds nadenken hoe we dingen weer met elkaar kunnen regelen. Dat is wel een feit, ja.
Dus je bent eigenlijk constant bij jezelf aan het inchecken op het moment dat je iets voelt, op het moment dat je een angst voelt.
Ja, steeds beter. Ik word ook steeds beter in die dingen, ja. Ja, nee, ja. Dat op zich is dit voor mij ook een ontwikkelproces,
ja.
Deze rol zo invullen. En je zegt ook wel vaak, een organisatie kan niet verder komen dan het niveau waar ze leider is. Ja, dat is ook waar. Ja, dus soms kijk ik ernaar en dan denk ik van, oh ja, als dit dan nog gebeurt, wat betekent dat dan
voor de rest,
voor het voorbeeld wat ik geef?
Ja. Ja, en nou goed, met mensen aannemen, dat lijkt me ook een van de lastige dingen. Hoe weet je of iemand in staat is om in zo'n organisatie te kunnen functioneren? Of denk je dat iedereen in staat is om in zo'n organisatie als wij hebben te kunnen functioneren?
Nou, we hebben daar gewoon in de recente groei ook wel fouten in gemaakt.
Ja.
We wilden heel graag ook professionaliseren. En ook wel mensen met, we zijn gegroeid. En ja, als je iets over die geschiedenis van de School of Life, we zijn best wel als pioniers begonnen. We hebben op een gegeven moment gezegd van, we willen het ook zelf doen. We willen geen stichting zijn, want we willen ook zelf ondernemen. En dan ben je ook altijd op zoek naar geld. Nee, we willen gewoon geld verdienen en zelf ondernemen. En in het begin ook best wel met stagiaires en mensen doorgroeien. En vorig jaar of twee jaar geleden wel op het punt dat we zeiden van, oh, nou willen we meer professionaliseren, meer mensen met minimaal 5 jaar ervaring aannemen.
Mm-hmm.
En wat we in dat proces, daar hebben we ook fouten in gemaakt. En daar hebben we van geleerd. En we hebben nu een heel gestructureerd soort van sollicitatie protocol. En een van de belangrijkste vragen daarin, en ik heb die nu al een paar keer in gesprekken gesteld, is gewoon van, waar ben jij nu in je leven?
Mm-hmm.
Waar sta jij in je leven, in je ontwikkeling? En eigenlijk niet heel veel meer dan dat.
Ja.
En dat is echt super interessant. Of mensen dan kunnen praten, eigenlijk kunnen reflecteren op van, ja, niet alleen waar ben ik in mijn carrière,
waarom
wil ik deze functie? Maar waar ben ik in mijn leven en hoe gaat deze baan daar een rol in spelen? En waarom kies ik daarvoor? En we hebben gewoon gemerkt van, je moet dus wel met je moet wel op die weg naar persoonlijk leiderschap zitten.
Ja.
En dat willen aangaan om in deze organisatie te kunnen werken.
En waarom is die vraag zo belangrijk? Want inderdaad, je wilt aanvoelen of iemand bezig is met persoonlijke ontwikkeling,
ja,
of persoonlijk leiderschap. Maar wat is dan de link die je legt van, oké, aan de hand van jouw antwoord kan ik enigszins aanvoelen of het gaat werken hier in deze organisatie?
Ja. Ja, ja, omdat mensen dan iets gaan vertellen over waar ze staan in hun leven en wat ze nodig hebben om zich verder te ontwikkelen. Anders dan van, ik ben nu junior en ik wil senior worden, dit of dat. Maar ze zeggen, ja, dingen die daaruit komen zijn meer van, nou, ik werk nu heel strategisch en ik heb gemerkt dat het meer om mensen gaat voor mij.
Ja, precies.
En dat is waarom ik nu in een business graag bij een bedrijf wil werken, waar we mensen helpen bij hun ontwikkeling. Mm-hmm. Of iemand zegt van, ik zit in een... het hangt natuurlijk ook wel voor welke rol het is natuurlijk ook. Maar iemand echt nagedacht, ik heb best een hoge opleiding. Maar ik heb bedacht dat ik gewoon echt uitvoerende dingen wil doen. En ik zie dat dat hier is. En ik wil me daar ook met wat we hier doen verbinden. Dus mensen hebben een bepaalde... En vaak ook wel dat ze zeggen dat het zoiets is van, maar dat kan niet de enige motivatie, maar wel vaak natuurlijk ook van, ik heb behoefte om meer te leren over relaties, want daar heb ik, en dat zie ik hier ook. En dan,
weet je wel,
van ik zie ook hoe dit me, dus dat is natuurlijk, maar dat kan niet de enige. Het is een mix van eigenlijk die interesse in wat we doen en... hoe die baan jou verder gaat en de baan en het in deze organisatie zijn jouw ontwikkeling gaat bevorderen, jij als mens.
Nou ja, goed, als jij zo'n antwoord geeft op de vragen die ik net stel, dan klopt het ook wel in hoe wij naar werk en persoonlijk ons leven kijken. Want wij zien het niet als dingen die los van elkaar staan. Als je kijkt naar onze programma's die we hebben, de programma's voor professionals bijvoorbeeld. De skills die je daar opdoet, die kan je ook meenemen in je persoonlijk leven.
Ja.
Maar dat geldt ook voor onze programma's voor zelfkennis, voor je persoonlijk leven. Dat zijn skills die je ook weer mee kan nemen op de werkvloer. Dus er wordt constant een brug geslagen tussen privé en werk, of je persoonlijk leven en werk. Dus ik snap ook wel, ik snap wel waarom je die vraag stelt. Van hoe wil jij je persoonlijk ontwikkelen? Dat zou je waarschijnlijk ook een beetje uitdragen in je professionele ontwikkeling.
Ja.
Dus het is... en ik heb die vraag natuurlijk ook gehad. En ik denk van dat is een van de redenen ook waarom ik de cursus ben gaan volgen. Omdat ik was op zoek. Net zoals je in je persoonlijk leven ook op zoek bent. En in die fase zat ik ook dat ik bijvoorbeeld gesprekken met je ouders aangaat. Omdat je op zoek bent van, wat is de essentie van wie ik ben eigenlijk? Waarom ben ik zoals ik ben? Maar goed, dat heb je dus ook in je werk. Wie ben ik op mijn werk? En daar ga je dus op zoek. Dus het concept is hetzelfde. Het wordt net iets anders ingevuld. Ja.
Ja.
Nee, ik merk ook ik heb voor het eerst in zo'n organisatie gewerkt met een leider die niet aanvoelt als een leider zoals ik dat gewend ben. Hoe zie jij die ontwikkeling in de toekomst? Want we zijn aan het groeien, de organisatie. Ja. En hoe zie jij jouw rol over 5 jaar hier in de organisatie?
Ja, goeie. Ik kijk wel 5 jaar vooruit. Toen ik hier kwam, zei ik van, ik ga dit 10 jaar doen. Want ik dacht van, als ik dit aanga, dat is wel voor de langere termijn. Ik zit er nu 7 jaar. Ik denk nu van, nu weer 7 jaar. Dat is ook altijd een mooie periode, ook wel met zijn karakteristieken. Ik denk wel echt dat de School of Life, dat we 7 jaar nog heel veel gepionierd en uitgeprobeerd hebben. Dat we nu echt wel stabieler en professioneler zijn. Dus ik zie heel erg uit naar de komende 7 jaar, waar we volgens mij veel gaan bereiken. En misschien dat ook een beetje schetsend aan de hand van de ontwikkeling van een leider. Want als je het dan toch over leiderschap is dat misschien ook... we hebben ook zo'n cursus over beginnend leiderschap. Mm-hmm. Maar daar gaat het eigenlijk heel erg nog over van... je moet eigenlijk de elementen om een leider te zijn. Je moet jezelf leren kennen. Je moet iets van een idee hebben. Ik denk wel van als je wil dat je gevolgd wordt... of heel veel willen mensen ook niet per se dat ze gevolgd worden... maar het feit dat ze iets willen, wat anderen aanspreekt... en noem het een visie, zeg maar. Dat is Dat is wat mensen vaak een leider maakt. Dat is iets anders dan benoemd worden tot manager van iets, omdat je iets goed kan. Mm-hmm. Maar het feit dat er een bepaalde drive is om iets te bereiken, en dat iets, dat lost vaak een probleem op. Dus we hebben het ook over een visie. Is, je moet iets hebben waar mensen naar verlangen. Nou, dat hebben we in deze organisatie ook. Mensen verlangen op een bepaalde manier met elkaar samenwerken, en ze verlangen om met de School of Life iets naar de wereld te brengen. Mm-hmm. Dus als beginnend leider gaat het om van, oh, wat kan ik goed en wat kan ik niet goed? Dus waar moet ik samenwerken of mezelf verbeteren? Of wat wil ik eigenlijk? Waar ga ik voor? En hoe neem ik die mensen mee? Hmm. En dat is wel van, ja, hoe werken mensen? En die dingen die ik eerder noemde, dat verbinding, purpose, autonomie en groei, dat zijn ook de psychologische basisbehoeften. Ja. Dus dat is waar mensen in essentie behoefte aan hebben. Dus als je drie elementen hebt, dan als je dat begrijpt wat mensen nodig hebben, mm-hmm. weet waar wat jij wil bereiken en jezelf heel goed kent, dat is beginnend leiderschap. Ik denk als je dan ietsje verder komt, en daar heb ik veel mee te maken gehad de afgelopen jaar, dan krijg je die dynamiek van een team. Dus dat is meer middel leiderschap.
Ja.
Is al van, maar in welke fase zit dat team nu, weet je wel? Dan ben ik weer een team aan het vormen. Waar zit ik in die flow van, ik verbind ze, ik ga ons richten met z'n allen, ik ga zorgen dat het voor iedereen duidelijk is en dan gaan we samen groeien. Dan is dat veel meer ontdekken van, en ik denk ook, en als je ergens binnenkomt kunnen zien van, we zitten daar, weet je wel. Ik heb hier een lopend team, of ik heb hier een beginnend team, of ik heb hier een team met heel veel conflicten. Dus hoe ga ik hier veiligheid creëren en dat richten, et cetera. Ik denk dat die teamdynamiek steeds herkennen. Mm-hmm. En ik denk, nu ga ik veel meer naar een rol, en dat is wat dat je meer moet zijn.
Ja.
Dus dat je meer je bent, je bent aanwezig, je denkt mee. Het wordt steeds, in dat opzicht misschien wel steeds dienender.
Mm.
Het wordt steeds meer van, ik ben hier en je draagt vooral uit. Ik had in dat opzicht over voorbeelden van leiders. Iemand waarvoor wie ik gewerkt heb. En ik werkte vrij intensief met hem samen, want ik deed dingen voor cultuur, et cetera. En dan kwamen er mensen aan tafel en dan elke keer zat hij weer hetzelfde verhaal te vertellen. Van en zo werken we en we zijn een collective en dit is waar we naartoe gaan en dit is wat mensen nodig hebben. En dacht ik altijd, dat weten we nu toch wel. Mm-hmm. Maar dat is dus niet zo. Dus ik merk wel van, ik leer ook, want je gaat steeds minder mensen direct bereiken. Je bent een repeterende grammofoonplaat. Je moet wat dus die visie is, waar je naartoe wil. Moet je me blijven herhalen. Moet je bij alles wat je doet weer erin verwerken. En je moet dat dragen.
Ja.
En je zoekt ook mensen die dat met jou dragen. Ja. En die dat in delen van de organisatie kunnen dragen.
Mooi.
En daarmee moet je ook weer veel vertrouwen geven. Dus het gaat ook om natuurlijk, in lastige situaties die we de laatste jaren natuurlijk met corona en inflatie, et cetera, hebben gehad. Mm-hmm. Ja, je hoofd koel houden en rustig weer het vertrouwen kunnen geven dat dingen goed komen. Niet op een naïeve manier, maar wat er ook gebeurt, dingen veranderen steeds. Dus daar, je bent ook een baken daarin.
Dankjewel. Dankjewel voor je tijd.
Ja, jij ook bedankt. Dat is leuk.
Graag gedaan.